Hallo en welkom bij de Masterclass Gastronomie, het tweede deel van de serie over koffie. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In dit interview met Barend Boot van Boot Koffie vertelt hij over het zetten van koffie, over de gastronomie met koffie, over koffie vooraf en koffie met vlees en de trends die er zijn. We gaan het hebben over filterkoffie, over toevoegingen bij koffie, biologische koffie, limited editions en luwak koffie. Kortom, heel veel koffieinformatie. Ik hoop dat je het leuk vindt, dat je er wat van leert en ik wens je veel luisterplezier.
Jouw vraag was, zijn nu al die koffiebarretjes, zijn die vooral gekomen door die specialty koffie of vanwege iets anders? Nou, mijn vader had het idee, van als die consument gaat merken hoe lekker die vers gebrande koffie is die hij thuis zelf vers roostert of die vers gebrand uit mijn winkel komt, dan wordt hij daar verslaafd. Nou, hij was zijn tijd ver vooruit en inderdaad, er werden mensen verslaafd aan bootkoffie. Die gingen ook steeds meer daarna vragen naar die koffie. En toen mijn broer en ik in 93, 94 een koffiebedrijf van onze ouders overnamen, toen dachten we ook van nou, binnenkort gaat de grootsheid van de markt gaat beginnen. Dat dachten wij ook. Maar uiteindelijk kwam de eerste omslag en boom tegelijkertijd met het groter worden van de koffiecompetities in allerlei koffielanden. En de lotjes van die koffiecompetities, die leverden hele speciale koffiesmaken op. En die werden geveild. En onder invloed van die hogere prijzen voor die veilingen gingen de buren van de boeren die zo'n hoge prijs hadden gekregen via die veilingen, die gingen ook zilverkoffies verbouwen. En alleen daarvan, omdat die koffies toch door ons bedrijf bijvoorbeeld als een van de eerste in Nederland succesvol verkocht werden. Ik herinner me nog dat ik op de Kunsthal kookbeurs stond in 2003, volgens mij in Rotterdam was dat. Ja, waar ik koffie brandde en waar die koffie gebrand ook direct vers gezet werd in een aantal koffiemolens op de espressomachine aan een koffiebar. Ja, dat bracht zoveel reuring teweeg. Ja, toen begon die omslag. Dus ja, ik denk dat het komt door het ontdekken van die speciale smaken daar en doordat mensen zelf natuurlijk ook, heel veel mensen gingen reizen naar koffielanden, bezochten ook een plantage. Als ze terug waren, werden toch nieuwsgierig of zo'n koffie uit zo'n land ook anders zou smaken als hun huis en tuin en keukenmerk. Ja, ik denk dat het daardoor in de voet daarvan is het begonnen. En gaandeweg, ook omdat een aantal kranten toen de tijd veel aandacht gaven aan wat is de kwaliteit van de koffie die je op een aantal plekken kunt kopen. Ja. En daarover schreven. Ja, en door de wedstrijden onder koffiebranders plaatsvonden. De eerste wedstrijden, competities in het barista wezen en in het mooie latte art maken met je cappuccino's. Daardoor is toch die markt veel groter geworden.
Ja. En is jouw markt nou voornamelijk horeca of particuliere of zakelijk?
De bodem van onze bedrijf zijn de particulieren. Die hebben ooit die vervoering meegemaakt rondom hun koffie. En die zijn vaak heel nieuwsgierig om een nieuwe koffie te proeven. Ze zijn trouw aan de smaak die ze hebben gevonden, zoals de Panamaria. Ja? En de Panama Hartman, maar ze zijn ook nieuwsgierig naar nieuwe koffie.
Oh, dus je moet voortdurend met iets nieuws komen ook.
Ja, alleen maar het oude en trouwe, ja, dat is niet genoeg.
Nee.
Ook wij moeten iets met iets nieuws komen.
Mensen willen verrast worden.
Ja, ze willen ook verrast worden. Ja. Mensen willen het grootste deel blijven kopen van wat vertrouwd is, maar ze willen graag soms verrast worden door iets speciaals.
Het zetten van koffie. Heb jij nog goede tips voor mensen? Want ja, ik vind een espressomachine is voor mij de top nog steeds. Maar ik weet niet, jij bent geloof ik ook fan van filterkoffie, wat ik me niet voor kan stellen. Maar hoe zit dat voor jou, goede koffie zetten?
Als ik espresso zet, dan kun je dat op heel veel manieren. De mensen die thuis espresso zetten, doen het meestal of met een volautomaat. En die volautomaat hebben ze vaak gekocht. Dan kregen ze dan een pakje koffie bij en dan gooiden ze dat erin, in de molen. En vanaf het moment dat ze die volautomaat op een aanrecht stond, hebben ze vervolgens niet naar de gebruiksaanwijzing gekeken. Want dan ben je gewoon in het algemeen te laat
niet,
voor.
Ja.
Te lui voor.
Ja, dat is bekend.
Dus de mogelijkheid om van zo'n volautomaat af te stellen en de koffie fijner te laten malen, waardoor je toch de pomp wat lastiger het water door de koffiemaalster heen kan drukken, die mogelijkheid hebben mensen vaak al niet verkend. Die technische mogelijkheden die op zo'n volautomaat zitten, dat uitvinden en met aandacht daar een paar testen mee doen met verschillende koffies, dat uitproberen, dat is heel goed de moeite waard om je plezier van koffiedrinken te verbeteren. Als je een hand espresso machine hebt, waarmee je niet automatisch maalt, maar ja, in een parallele molen eventueel de koffie maalt, dat doe jij, geloof ik.
Dat doe ik thuis, ja.
Okay, goed zo.
Ja, dat vind ik wel ideaal, ja, eigenlijk.
Ja, dat is heel goed, ja, dat je jezelf vers maalt, in ieder geval. Heel veel mensen kopen toch nog ook hun espresso koffie gemalen al. Maar helaas is het zo dat als je een koffieboon maalt, dan breek je die aromabom die zo'n koffieboon eigenlijk is, breek je uit in duizenden, talloze stukjes uit elkaar. En het aroma vervliegt eigenlijk. Binnen een minuut heeft die koffie al heel veel specifiek aroma verloren. Dus zo'n gemalen espressoboon of een gemalen filterkoffieboon, die verliest al heel snel veel geur en smaak. Dus het is altijd heel erg goed om allereerst je koffie zelf vers te malen. En als je dat doet, geef dan meer geld uit bij espresso koffie voor een maler dan voor een machine.
Ik heb een nieuwe maler gekocht die veel fijner kan malen en mijn koffie is echt twee keer lekkerder. Dat klopt.
Nou, wat goed. Ja, wat fijn.
Ja.
Nou, ook met dat vers malen, dan kun je zo'n koffiemolen kun je afstellen. Dus je kunt bepalen of de koffie er langzamer door het maalsel heen loopt of sneller door het maalsel heen loopt. Afhankelijk van de hoeveelheid water die je in je kopje wil krijgen bij een espresso, is het moeite waard om het ideale gewicht van de hoeveelheid water die jij in je kopje krijgt te meten via een weegschaaltje.
De hoeveelheid water, nee?
Ja, de hoeveelheid water. Dus wat belangrijk is dat je een keukenweegschaaltje, minstens een keukenweegschaaltje, gaat gebruiken.
Met grammen, hè?
Met grammen. Dat je die ideale hoeveelheid koffie die in je kopje valt als vloeistof, dat je die weegt. En dan je koffie proeft. Als dat je ideale kopje was qua smaak, dan weet je in ieder geval zoveel gewicht wil ik idealiter elke keer krijgen als ik mijn espresso zet. Dus dat is één. En twee, die heb je gecreëerd ook met een bepaald gewicht aan maalsel.
Precies.
Dus het is ook fijn als je weet hoeveel maalsel je de volgende keer in je houder gaat doen om het ideale kopje te bereiken.
Ja.
En dat kan heel makkelijk. Als je dat een paar keer test en je weegt gewoon eerst het maalsel af en daarna weeg je het zetsel af, dan heb je al twee parameters.
En hoeveel gram gemiddeld gaat er in een kopje koffie? Hoeveel gram koffie?
Als je de dubbele filterhouder gebruikt van je espresso machine, want dat is in het algemeen de beste manier om een ideale espresso te zetten, kun je tussen de 16 en voor een thuismachine in het algemeen maximaal 20 gram koffie gebruiken.
En waarom is een dubbele houder beter?
Omdat de enkele houder voor één kopje koffie, die heeft een veel ondieper bakje waar het maalsel in valt. En die pomp in de machine, die drukt water door het maalsel heen, die zoekt gewoon de weg van de makkelijkste plek waar die er doorheen kan. En dat is aan de zijkanten. Aan de zijkant is de afstand van de bovenkant van het maalsel en de onderkant veel korter. De beste espresso zet je in het algemeen gewoon met een dubbel filterbakje. Gebruik gewoon niet je enkel filterbakje, want dat levert gewoon vaak minder.
Ja, en gemiddeld had jij het over 16 tot 20 gram, hè, een koffie. En wat is de gemiddelde zettijd?
Gemiddelde zettijd tussen 20 en 30 seconden. Sommige koffies die hoog van kwaliteit zijn van ons kunnen ook 35 seconden hebben.
Oh.
Maar in het algemeen, als je over redelijke koffies praat, dan is een zettijd van boven de 30 seconden te veel voor die koffies, voor die bonen. Dan gaan ze ook lelijke smaken afgeven aan het water.
Ja, en wat gebeurt er als je bijvoorbeeld te weinig koffie gebruikt? Wat krijg je dan in je smaak?
Krijg je een grove koffiesmaak. Alleen maar grove eigenschappen. Alleen maar, ja, dan krijg je slootwater.
Ja, en als je te veel gebruikt, wat gebeurt er dan?
dan zul je in het algemeen merken dat er een veel te langzame extractie plaatsvindt, waarbij je met name de bittere smaaktonen van oververhitte koffiedruppels. Aan de bovenkant komt water van temperatuur van, als het goed is, maximaal 93, 94 graden, komt op die koffiepuk terecht. En die pomp die probeert het er doorheen te drukken, maar het lukt niet, want het is te fijn gemalen. En ondertussen komt die hitte er maar aan, die hitte van het hete water. Die druppels koffie-extract, die blijven voor een deel in dat maalsel nog zitten. Die lekken maar heel langzaam in je kopje. Ja, dan krijg je een volledig uit balans zijn overgeëxtraheerde, vaak bitter koffie-extract. Let op, het hoeft niet altijd zo te zijn. Dat is ook het mooie van koffie. En dat is ook het bijzondere van vergeleken met de wijndrinker. Er is geen wijnzetter. Er is wel een wijnzetter qua temperatuur van wijn.
En van je kunt een paar dingen spelen. Glaswerk, ja, temperatuur.
Temperatuur, ja. En misschien decanteren.
Ja. Daar maar weet je houdt alles het een beetje mee op. Ja.
Weet je,
ja,
alles van. Maar een koffiezetter kan met onzin veel variëteiten spelen. En als je aandacht daarin hebt, dan kun je zelfs de extremen die officieel nooit mogen, zelfs dan kun je meemaken dat soms er koffies zijn die zo fantastisch onder die extreme omstandigheden kunnen presteren, dat niemand je gelooft. Behalve als ze het zelf geproefd hebben.
Goed is dat, hè? Hey, en ik proef in de horeca wel eens te zure koffie. Hoe kan dat? Is dat slechte koffie of is dat slecht gezet?
Laagwaardige koffies kunnen vreselijk zuur zijn. Dat het glazuur gewoon van je tanden valt. Dus die hoeven niet alleen maar naar asfalt te smaken. Ik heb vroeger in koffietesten heb ik wel eens koffies geproefd waarvan ik vond, die zijn zo slecht. Die zijn gewoon een aanslag op het lichaam. Dat is gewoon een misdaad dat die gepresenteerd worden. Ontzettend rubberachtig. Alsof je autobanden en elastiek met elkaar vermengd hebt met water en daar een kostje van maakt. Dat kan gebeuren, maar zo kunnen laagwaardige koffies ook verschrikkelijk zuur zijn. Ook omdat er een defect in zit. Een foute boon. Oh ja. Een foute bes die doorgeschimmeld is. Je hebt een aantal defecten in de koffieverbouw die kunnen optreden. Waar de boer aandacht aan kan besteden, als hij tenminste voldoende betaald krijgt. Dus bij het plukken van de rijpe koffiebes, als er per ongeluk een aantal onrijpe koffiebessen worden meegenomen, of overrijpe koffiebessen, en die koffiebessen die worden vervolgens niet uitgeselecteerd uit de rest van de oogst, kan in extremo, een van zo'n besje kan ervoor zorgen dat er een hele groot deel van dat lot koffie besmet wordt. In extremo heb ik wel eens meegemaakt dat het zuur zo erg kan zijn. En dan praatte je vroeger over een doorgefermenteerde zwarte boon. En dat werd ook wel een geile boon genoemd. Zo erg dat het alles overschaduwt. Er zijn ook specialty koffies die mooie zuren hebben, maar doordat ze net iets te licht gebrand worden of ongelijkmatig gebrand worden, dat die zuurtjes er niet mooi uitkomen. En dat is jammer van die specialty koffie en die branden die zijn best heeft gedaan, maar het komt er niet uit. Het zou ook nog kunnen komen doordat, als je in een horecazaak zit, dat de koffie niet goed gezet wordt. En dat een koffie die mogelijk best goed is qua zuurtjes en qua verhouding tussen zuurtjes en body en mondgevoel, dat die koffie toch veel te snel gezet is.
Te snel, dat is
het
vooral.
Als die te snel gezet is, dan krijg je alleen maar het zurige. Maar, let op, wij proberen als bootkoffie altijd een hele mooie balans in zoetheid en zuurtjes, in fruitzuurtjes, te creëren in onze koffie. Dus dat er een gelaagdheid is, maar nooit dat een koffie te zuur is. Maar let op, ik liet jou die Panna Maria proeven.
Ja, heerlijk.
Waar je duidelijk een sinaasappelsmaak in proefde. Het is mogelijk dat je die koffie verkeerd zet. Dan wordt die edele sinaasappelsmaak, die wordt een zure sinaasappelsmaak. Dat is jammer. Dat wil je niet.
Nog iets anders over het zetten van koffie. Ja. Cappuccino. Melk, maar je hebt tegenwoordig ook havermelk, barista melk. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat is wel interessant. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die hebben leren koffie drinken en die zijn blijven hangen in koffie verkeerd, latte macchiato. En dat is een hele grote koffie verkeerd, beker melk met een beetje koffie Of een hele grote opgeschuimde melk met mooie laagjes, latte macchiato. Voor de koffieboer als eerste, het is natuurlijk heel fijn dat ook die mensen koffie drinken. In het algemeen voor koffieboeren is het niet zo fijn, want hun koffie wordt niet zo goed geproefd. Want die melk, die enorme hoeveelheid melk die in die koffie gaat, die sneeuwt die koffie onder. Als je een hele goede specialty koffie hebt, dan kun je als koffiebedrijf die koffie ook geweldig in een cappuccino met hele edele melk naar voren laten komen. Zelfs in een latte macchiato kun je zulke koffies, als je echt eer in je werk hebt als zetter, kun je zulke specialty koffies van ons kun je heel erg goed tot hun recht laten komen. Maar wat heel vaak gebeurt is dat veel mensen, veel bedrijven toch zeggen van ja, weet je, die mensen proeven toch niet zo goed. Dus in dat soort koffies doe ik mindere kwaliteit.
Oh, wat erg.
Waarom zou ik? Ze proeven het toch niet. Is niet zo. Ze proeven het wel. Maar er wordt vaak te makkelijk gedacht over dat alle mensen het toch niet proeven.
Dat is met wijn ook zo.
En dat is niet zo. Er zijn een aantal mensen die het wel proeven. Ook al zijn ze alleen maar verslaafd aan cappuccino of aan latte macchiato. En als ze een parelervaring hebben, want ook die in vervoering waar ik het over heb, die verlichting als het ware die bij je op de, die kun je ook met een cappuccino meemaken. Als je die als consument hebt in je zaak, dan neem je dat toch mee. En dat vertel je door of je komt weer terug. Dat is niet het overgrote deel van de koffiedrinkers, maar daar bestaat voor een deel het klantenbestand wel uit van de echte goede koffiebarren die er nu zijn.
En wat vind je van havermelk, dus koffie en dergelijke?
Er zijn heel veel soorten melk. En heel veel soorten melk zijn niet goed voor koffie. En dat kun je ook proeven en dat kun je testen. We hebben dat in het verleden heel veel gedaan. Gelukkig is de lang houdbare melk is voor een deel verdwenen uit de horeca. Lang houdbare melk is in het algemeen zo
gesteriliseerd. Hè?
Die heeft zo'n bijsmaak dat die overal overheen gaat. Ja. Dat zou verboden, nog steeds verboden moeten zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog niet zoveel tijd besteed aan wat vind ik van allerlei soorten van havermelk en allerlei melk. Maar mijn ervaring is in eerste instantie niet positief. Ik vind dat soort melken te veel de smaak van de koffie veranderen. Toevallig heb ik het afgelopen week weer geprobeerd met de Panamaria koffie. En de cappuccino van Panamaria met prachtige volle melk van de weerribben. Biologisch. Prachtig. Prachtig passend. Die is niet te vet. Dus die neemt niet die koffie helemaal over. Maar die past mooi in zich in balans aan. En een havermelk. Mm. En die havermelk ineens veel meer notigheid die er vooral als een soort boventoon overheen gaat. Daar geniet ik niet zo van. Ja. Misschien anderen wel hoor. Heb ik trouwens wel gehoord dat anderen het wel mooi. Bijvoorbeeld die havermelk zou wel beter passen, werd me gezegd door mijn medewerkers in de koffiewinkel in Baarn. Bij de Sumatra koffie die we hebben geproefd net, daar zou die wel beter
passen. En waarom dan? Waarom daar beter bij?
Blijkbaar bij de chocoladetonen van de Sumatra, die pittige smaken, contrasteert die havermelk niet.
Mm. En dan had ik nog één ding over. Koffie en gastronomie. Wat vind je, wat is nou leuk aan koffie in de gastronomie? Want je kunt gewoon een kopje koffie achteraf schenken, maar je kunt er natuurlijk ook echt lekkere dingetjes bij eten.
Precies.
Wat adviseer jij?
Dus gastronomisch is koffie gewoon eigenlijk een product wat op gelijke hoogte zou behoren te staan als wijn.
Oké, dat gaat best ver.
Ja, en dat kan ook. Het is alleen de vraag van wil je het als mens thuis? Wil je het uitproberen?
Nou, even ervan uitgaan dat wij dat willen.
Nou,
vertel eens.
Er zijn er mogelijkheden volop om op internet te vinden en je te laten inspireren door een aantal koffiebranders. Ja, ik neem ons als voorbeeld. We hebben een aantal jaren hebben we nu voor onze klanten al in samenwerking met het lokaal in Amersfoort koffiedinees samengesteld van begin tot eind met koffiedranken en met gerechten die als voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, toetje, et cetera, die allemaal samengesteld zijn uit verschillende koffies.
Oh, wauw.
Echt de fantastische smaken die naar voren kwamen. Het lokaal werkt veganistisch. Dus En dit is gewoon een waanzinnige ervaring. Fantastisch. Nou lijkt dit heel ingewikkeld, maar het is helemaal niet ingewikkeld.
Maar kun je een voorbeeld geven? Een voorgerecht en een hoofdgerecht met koffie? Wat doe je dan?
Ik kan een heel zwart-wit voorbeeldje geven, ja. Wat ik gewoon geweldig vond. Je neemt een vers gebrande espressoboon, bijvoorbeeld van de Java of van de Sumatra. En je maalt die fijn en je neemt een klein beetje van dat maalsel en dat meng je door roomboter.
Roomboter?
Heel klein beetje. En het is fantastisch.
Ja?
Het is koffieboter. Het is heerlijk.
Koffieboter. En dat ga je smelten of dat ga je...
Dat serveer je gewoon op toosjes.
Op toosjes.
Of op een prachtig brood.
Nee, echt.
Het is heerlijk.
Oh, dat ga ik echt meteen vanavond uitproberen.
Een heel klein beetje. Het is helemaal niet veel. Het is, ik denk hoogstens 5% of 3%.
En dingen ook zoals koffie en vlees en dergelijke.
Ja, het gaat natuurlijk prachtig samen. Ja? Er zijn heel veel gerechten bekend waarin de draadjesvlees wordt gegaard in een saus met onder andere Java of Sumatra bonen.
Met hele bonen?
Met hele bonen en met...
En die eet je mee of niet?
En met maalsel.
Oh ja.
En dan gaar je als een slow cooking manier, laat je dat doorgaren. En dat draadjesvlees, dat heeft een fantastische eigen smaak gekregen. Dit jaar wordt zeker in het lokaal in Amersfoort ook weer een aantal dagen het koffiediner geserveerd. Het is echt heel succesvol.
Ik ga het een keertje meemaken.
Het is geweldig.
Erg leuk.
Ja. En zo kun je het thuis ook doen. Hè. Er zijn heel veel gerechten te vinden. Je moet het gewoon op internet even opzoeken.
Zijn er nog trends met koffie eigenlijk die op dit moment gaande zijn?
Ja, de belangrijkste trends zijn dat je eigenlijk afstapt van je ouderwetse manier van koffie zetten. Ja. Namelijk de espresso manier. En dat je probeert filterkoffie te gaan zetten op een aantal verschillende manieren. En dat je daar handigheid in krijgt. Op verschillende websites van koffiebranders, maar ook op die van ons, heb je vaak handboeken en recepten hoe je een filterkoffie kunt zetten. En met welke methode je hem kunt zetten. Dus je hebt de eenvoudige filterzakjes manier. Zoals het soort filterpapier het heet, zo wordt die ook genoemd. En dat filterpapier heet vaak naar de producent van het filterpapier. Je hebt filterpapieren voor een iets fruitiger koffie, voor een helderder koffiesmaak. Je hebt filterpapieren voor een meer zoetige, meer stevige koffiesmaak. Je hebt filterkannetjes en filter die alleen maar één plek hebben waar het water doorheen druppelt. Zo heb je ook apparaatjes, en dan ga ik een paar gekke namen noemen, Aeropress. Dat is een ontzettend handig apparaat. Zeker in de zomer, als je op vakantie gaat, omdat het heel eenvoudig is en bestaat uit een cilinder waar je als het ware een soort demper doorheen kunt drukken. Ja, eigenlijk een eenvoudige manier van espresso zetten. Vroeger hadden espressoapparaten een filterhouder en dan drukte je met een stempel en handkracht drukte je het water omlaag door die koffie heen. En dan drupte het in het kopje. Nou, zo werkt die Aeropress feitelijk ook, maar dan kun je een mok hebben en je hebt die zuiger met een demper die erin past. En daaronder doe je het koffiemaalsel, daar gooi je water op, je wacht een aantal seconden. Ook dan weeg je een aantal elementen af, de hoeveelheid water. Je bepaalt de tijd waarin je de koffie laat trekken en je bepaalt de hoeveelheid gewicht aan grammen die je erin doet. En je drukt het water door de koffie heen in het kopje. En dan heb je een gewoon geweldige, sterk gezette espresso of een lichtere filterkoffie. Heel makkelijk voor vakantie. Apparaatje kan niet
gewoon
kapot.
Gewoon meenemen.
Apparaatje kan niet kapot.
In de tent.
Ja, kan heel goed. En het levert een fantastische hoeveelheid aan ervaringen op met zulke speciale koffies. Dus dit is een trend. Heel veel koffieboeren experimenteren nu met speciale lotjes van hun plantage die ze extra behandelen op een speciale fermentatiemanier. De experimenten zijn nu zo vergaand. Er wordt door een aantal boeren worden ook andere producten bij de koffiebessen gevoegd. Zoals vruchten, mango, banaan, etc. Waardoor die koffie die fermenteert, uiteindelijk ook dat soort smaakprofielen ook in zich opneemt. Ja, je kijkt me verbijsterd aan.
Ja, ja. Wat
dus,
hoor
dus,
nou?
Dus het zou zoiets kunnen zijn als met wijn. dat je de wijndruiven, dat je ook zegt van, nou weet je wat, die wijndruiven, geweldig, ik heb hier een prachtige hoeveelheid geoogste wijndruiven met die en die smaken. Wat zou er uitkomen als ik daar bij die wijndruiven, als ik die ook laat gisten samen met mango of peren, rijpe peren?
Dat is streng verboden in de wijn.
Precies. Nou, in de koffie is dit nog niet streng verboden, maar is er wel natuurlijk een dispuut over. Hoe ver gaat een koffieboer hiermee? En toevallig zag ik het net bij een koffiehuis waar wij al heel lang mee werken, de familie Hartman in Panama. Die ook geweldige, consistente, gefermenteerde koffies elk jaar op de markt brengen, zoals geisha's of natural caturas, catuais. En die we elk jaar weer kunnen voorzetten aan onze klanten. Ja, ook de familie Hartman die zegt, wij als Hartman huis, wij verklaren dat wij nooit andere producten als pure koffie zullen gebruiken in onze fermentaties, in onze bereidingen. Maar er zijn andere boeren die waanzinnig succes hebben met ook dit soort experimenten.
Maar die vermelden het ook wel dat ze het doen, of
ja,
niet?
Ja, ja, die vermelden het wel.
Ja.
Ja, ja. Ja, dus dit gebeurt allemaal. En jij als consument, jij als wijnliefhebber, jij kunt ook koffie in al zijn facetten oneindig ontdekken en beleven en in vervoering komen. Of misschien in ontzetting. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. En ik kan je een voorbeeld geven. Mijn broer organiseerde in Colombia in 2018, samen met de FNC, de Federatie van Koffieboeren in Colombia, organiseerde hij de Best of Antioquia en de Best of Cauca. Dat zijn twee grote koffiedistricten in Colombia. En ook die koffies die werden uitgekozen onder het motto Coffee for Peace, want toen de tijd had je nog de guerrilla-strijd die groot was. En koffieboeren stonden nog steeds onder druk van, verbouwen we koffie of coca?
Ja.
Nou, dit was dan een steun in de rug voor de koffieboeren die prijzen wonnen om koffie te blijven.
Omdat ze voldoende verdienden.
Ja, precies.
Ja.
In die lotjes proefden we 2-3 koffies van 1 koffieboer. Die waren zo geweldig. Nou, ik wist gewoon, dit moet boot. Hier moet Nederland van kunnen genieten. En die koffieboer, daar kwam ik later achter, heet Diego Bermudez. Na die veiling, waar we een paar koffies van hem kochten, bezochten we zijn plantage en zijn familiebedrijf. Hij was al heel ver. Op fermentatiegebied en met name ook op drogen had hij met zijn medewerkers een heel eigen systeem ontwikkeld, waardoor de behandelde koffiebeds veel gelijkmatiger droogde als tot toen de tijd gebruikelijk was. Hij presenteerde mij op de cuppingtafel 1 koffie. Ja, het was gewoon ongelooflijk. Die koffie rook helemaal naar wiet.
Nee joh!
Dat was gewoon, het leek gewoon wiet. Volledig. En ik zei tegen hem, God, heel geïnteresseerd. Geweldig dit. Fantastisch.
Leuk voor Nederland.
Leuk voor Nederland. Maar mijn medewerkers vonden dat niet gepast. Die hadden zoiets van, ja, dit is too much. Dit kan niet. Diezelfde smaak wordt nu, het is nu 6 jaar later, is nu gecreëerd door een Colombiaan. Ook uit de stal van Diego is heel bekend geworden als familie, als boer. Een van de bekendste boeren van de wereld momenteel. Met zijn, ja, ik noem het stal, met zijn mede-familieleden en alle collega's, zijn team. En laatst werd die koffie door een Nederlandse brander gepresenteerd. En we proefden hem hier in de boot. En bijna iedereen zei ook van, wow, dit is wel heel apart. Maar tegelijkertijd, dit is zo too much. Hier wil je maar 1 kopje koffie van proeven. Daarna heb je genoeg gehad.
Ja.
Je wil het niet meer.
Ja, heb je gegeten en gedronken.
Dus dat is niet iets wat wij ambiëren. Maar
nee.
Er gebeurt zoveel in koffie momenteel. Als je het leven niet meer ziet zitten, of dan is dit een manier om even het pad anders te beginnen.
Juist.
Of gewoon, als je al heel veel weet in wijn, al heel veel hebt meegemaakt, ga daar eens naast dus koffie zetten en giet diezelfde koffie ook als wijn in een wijnglas. Je zult meemaken wat je proeft. Dat is zo fantastisch. Hè? Mijn broer die de 2e prijs van de Finca Sofia van Panama met de geisha wint. Ja, ik vrees dat die koffie niet naar ons gaat komen. Maar ik hoop natuurlijk dat we iets daarvan krijgen. Wij gaan wel.
Je bent toch zijn broer?
Ik ben zijn broer,
nou,
ja.
Maar gaat dat lukken dan?
Desondanks. Ja, wie weet gaat het lukken. Ik hoop dat natuurlijk. We krijgen ook een geisha Met de meeste plantage waarmee we werken, werken we al jarenlang. Dat vinden we ook belangrijk, omdat we krijgen een relatie. We leren elkaar kennen.
Ja.
Rick of ik, of, een, of Dennis, of Darja. We bezoeken de koffieboeren en we proeven samen met hun de koffielots. We bespreken ook de kwaliteit ervan, wat we zoeken. Ja, zij komen ook soms hierheen. Dus het is gewoon heel bijzonder om zo'n band te hebben. En het geeft ook een extra surplus aan waarde aan de koffie. Waarvan ik wel overtuigd ben dat dat ook te proeven is. En nu met de explosie aan allerlei kleine koffiebranders die er ook bij komen, die ook dit vak zo leuk vinden en die allemaal verschillende koffies van boertjes kopen. Dat noemen ze dan vaak direct trade, maar ja.
Dat is het toch wel, of niet?
Ja. Ja en nee. Ik ben van overtuigd dat een aantal branders het goed doen. Ik weet ook dat het vaak als marketingterm wordt gebruikt.
Ja.
Wat voor ons belangrijk is, is van wij streven ernaar om in relatie tot de planeet en het goede voor de aarde en voor de wereld, het goede voor de natuur in de verbouw van koffie, het goede voor de boer en de plukkers en het goede voor de klanten. We streven ernaar dat het allemaal zo duurzaam mogelijk gebeurt, maar we zijn er ons van overtuigd dat we daarin nog een weg extra te gaan hebben. En we willen gewoon daar open over zijn als boot. We zijn nog niet zover dat wij het Valhalla-pad hebben bereikt van duurzaam en eerlijk. En we hebben al heel veel bereikt, maar we zijn ook van overtuigd dat we nog dingen beter kunnen doen.
Maar jij vertelde voorafgaand aan het gesprek dat jij vaste relaties met koffieboeren aangaat.
Ja, dat is voor
en
ons
dat je niet gaat shoppen, maar dat je met een koffieboer samen probeert dus om iets nieuws te doen dus om of kwaliteit te verbeteren.
Ja, dus om een idee te geven. Ja. En voor ons is biologisch al heel lang van belang.
Ja.
In het jaar 2000 wilde ik dat Ricardo al een biologische plantage begon. In Cup of Excellence van Colombia kochten we in 2003 en 2002 een biologische koffie. En we merkten dat het zoveel mensen aansprak. Ik ben zelf ook zo daarvoor. In 2005 begonnen we met coöperatie Cachalú in Colombia, die biologisch werkt vanaf toen. En een voorbeeldcoöperatie is voor heel veel andere koffieboeren in Colombia. In eerste instantie, elk jaar streefden we naar die 84-plus koffie, om dat te ontvangen. En we zeiden tegen die koffieboeren, ja, we willen wel dat krijgen. En we spraken ook wel een prijs af, maar het was toch altijd afwachten wat we kregen aangeboden. En soms was het in één keer goed, maar soms moesten we ook weigeren. Zeiden van, nee, dit willen we niet, we willen een betere kwaliteit. Een aantal jaren geleden zijn we gaan zeggen van ja, die boeren en die plukkers, de omstandigheden zijn zwaar, zijn nog steeds zwaar, ook voor hun. En we kwamen erachter dat ze niet genoeg verdienden. Dus we zeiden van, we willen graag die 84, of liever nog hoger gewaardeerde koffie. Dus we spreken een bonussysteem af. We zijn ook de enige.
Op basis van punten, van de kwaliteit.
Precies, ja, op basis van die kwaliteit. Dus een bonussysteem. Als je 85 plus koffie voor ons, of een 84 plus koffie, of een 86 maakt, dan geven we deze opgeldbedragen gegarandeerd ervoor terug.
Maar dat is echt heel logisch.
Dan zul je zeggen van dat is logisch,
ja.
Maar dat kost wel tijd. Want wij zijn niet de enigen die van die boeren afnemen. Ze moeten hun productieprocessen wel op aanpassen. En zo'n coöperatie en de lots van die coöperatie waren tot toen opgebouwd. Alles kwam gewoon van boeren vandaan. Maar er werd geen aandacht besteed aan, is het 82, is het 83, is het 84? Ja, wel minimaal 82. Maar eigenlijk was het een kwestie van geluk hebben. Of een aantal zakken 84 waren. Begrijp je wat ik bedoel?
Maar ik ga als consument waarschijnlijk meer betalen voor een.
Ja, dan betaal je meer.
Ja, en vinden consumenten dat een probleem of niet?
Nee, consumenten proeven het. Om het verhaal af te maken over bijzondere koffies. Deze boeren in de coöperatie Cachalú, in totaal zijn het 60 tot 80 boeren die dat organic doen. Tot nu toe brachten zij geen limited editions uit. Dus ze hebben vorig jaar gevraagd aan de FNC en de Cachalú coöperatiebegeleider. Ook van jullie coöperatie willen we een paar limited editions mogelijkheden proeven. Willen jullie dat maken? Dan maken wij op die manier de Cachalú-coöperatie meer bekend in Nederland. Nou, dus nu krijgen we een geweldige geisha-koffie. De eerste geisha-koffie van deze Cachalú-coöperatie krijgen wij. Gecertificeerd,
wow,
biologisch. Dus dat is ook heel bijzonder.
Hoe zit het met die koffie die door die geiten opgegeten wordt en weer uitgepoept wordt? Of is dat een beetje flauwekul allemaal? Of wat is dat eigenlijk?
In het algemeen wordt deze koffie nu verketterd en terecht verketterd. Ja. Je hebt gelijk. In bepaalde landen, volgens mij is het Vietnam of Nepal, laten ze het, die rijpe bessen door geiten eten. Maar die koffie van geiten heb ik nooit geproefd. Maar wat je bedoelt eigenlijk is de luwak koffie. En dat is een dier wat ook in Azië leeft, vooral in Indonesische eilanden. Maar ook wel voorkomt in Vietnam. Het is een soort klein koffievorsje, marterachtig wezen. Ja. Ik denk 40 centimeter lang, 20 centimeter hoog. Die in het wild leeft van origine. En die een heel scherpe neus heeft voor rijpe koffiebessen. Die hij lekker vindt. Net zoals die andere rijpe producten in het oerwoud, in de bossen, in de natuurlijke omgeving van Sumatra of Java of Bali eet. En de besjes die luwak in het wild eet en uiteindelijk gefermenteerd in zijn maag en darmkanaal weer uitpoept, die worden geraapt door de bewoners van het eiland en werden gedroogd en schoongemaakt en worden als een hele bijzondere koffiespecialiteit geserveerd. Allereerst als drank in het land zelf. Maar gaandeweg werd het duidelijk dat die wilde koffie luwak, dat die zo goed kon zijn en zo geweldig smaakte, dat daar heel veel mee te verdienen is. Nou, die koffie hebben wij gegarandeerd in het wild geplukt, hebben we een aantal jaren kunnen kopen. Maar het was wel erg duur, ook toen al. Maar kon geweldige koffie zijn. En met name als heel klein gezette ristretto. Dus
heel geconcentreerd.
Heel geconcentreerd. En waarbij je erop lette dat die niet te heet gezet werd. En heel langzaam gezet werd. Een hele kleine hoeveelheid in een klein espresso kopje.
Ja, dus echt nippen.
Ja, dat was een fantastische smaakervaring. Maar goed, nu praat ik over de jaren in de tijd dat wij hem verkochten tussen 1995 en 2005, denk ik. Maar eigenlijk vanaf 2003, 2004 zijn steeds meer Indonesiërs zijn erachter gekomen. Oh, hier kan heel veel verdiend aan worden. Weet je wat we gaan doen? We gaan al die luwaks gaan we opsluiten in kooien. En die voeren verplicht die rijpe koffiebessen. Ja, dat is zo zielig. Dus alleen daarvan is die luwak koffie in de ban gedaan. Er wordt nog wel luwak koffie gecertificeerd. Of echt in het wild in kleine hoeveelheden verkocht. En dan kan die heel bijzonder smaken. Maar in het algemeen, de merendeel van de luwak koffie die wordt aangeboden, is zeer dieronvriendelijk.
Ja.
En smaakt ook niet. Een beest wat in het gevangenschap gehouden is.
Is gestrest.
Is gestrest.
Ja. Had jij zelf nog dingen die jij wilde bespreken? Want ik heb jou heel veel gevraagd, hè?
Als je nou zoveel dingen in de wijn hebt geleerd, of het proeven van wijn, besef je dan dat je hetzelfde ook op een heel makkelijke manier door aandacht en door bijvoorbeeld de Z-methode handboek van Boot te downloaden en door een aantal filterkoffies of espresso koffies van Boot te kopen, dat je op een hele makkelijke manier thuis of met je vrienden hetzelfde kunt doen als met de wijn. En schenk die koffie in een wijnglas en ga ruiken en ga proeven. Via koffieworkshops die je kunt volgen. Je kunt onder andere informatie vinden op onze website, bootkoffie.nl. Kun je heel makkelijk ook leren hoe dat werkt. Maar zelfs als je thuis bent, gewoon met je computer op internet, kun je heel makkelijk uitvinden hoe dat werkt. Heel veel is zelf uit te vinden. En door gewoon je gezonde geur en smaakverstand te gebruiken.
Ja, ik heb natuurlijk vaak met mensen over wijnproeven, ook mensen die beginnerscursus doen. En ik zeg altijd, proeven, alles begint met opletten.
Ja.
Dat is het hele verhaal.
Dat is helemaal waar.
Jij zingt ook, vertel je.
Ik heb vaak ook het woord jubelen gebruikt rondom koffie. Dat is alsof er een jubelgevoel uit jezelf opkomt van, dit is zo'n topervaring qua geur en smaak. 4 jaar geleden ben ik begonnen omdat ik ook vond dat nog steeds veel te weinig mensen weten van wie die koffie vandaan komt. En weten over dat jubelgevoel en En over de herkomst van de plantage en over alle geschiedenis van koffiefamilies die daarin zit, ben ik begonnen te zingen tijdens het koffiediner in het lokaal. Dat was mijn eerste optreden.
Heb jij een opleiding ervoor?
Nee. Ik heb nu zangles. En het eerste nummer, dat kun je ook vinden op internet, heet Ruik de Struik. En dat is echt de basis van mijn koffieshow. En dat was ook echt bedoeld om de liefde voor koffie en iedereen die een rol speelt in koffie naar voren te halen. En mijn hoop is nog steeds, en ik zie ook dat het gebeurt, dat steeds meer mensen dit lied gaan herkennen en gaan zingen zelf. Het bijzondere was ook dat ik dit lied, nadat ik het in Nederland al had opgevoerd, het werd de coronatijd al snel, helaas, maar goed, dat ik het ook voor honderden koffieboeren in Colombia heb kunnen zingen. En ze vonden het echt geweldig. En zeg maar 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met een koffieshow, samen met een mede-collega, een verteller, een geweldige bevlogen verteller, Dirk Jan, van Koffie Corazon uit Amersfoort. Die heeft met mij samen een koffieshow. Ik zit achter de piano en zing een aantal koffieliederen. En Dirk Jan vertelt over de koffie. En tijdens de show proeven de mensen 4 kleine gezette espresso's. En wordt er verteld over de herkomst van die koffie. En ja, dat is ontzettend mooi om te doen.
Ja, heel erg leuk. Ja, kijk, ik zie jou natuurlijk in levende lijven. Dus ik zie jouw gezichtsexpressie. Je hebt soms je ogen dicht en je gebruikt heel veel je handen. En uit alles blijkt dat jij heel erg oprecht meent wat je zegt. En ik hoop natuurlijk in de podcast, maar ik denk wel dat het gaat lukken, dat de woorden er ook op die manier uitkomen. Ja,
als mensen eraan twijfelen en je weet ergens een plek waar je eventueel kan worden opgevoerd, dan kun je het toch meemaken. Dan kun je zien of het echt is.
Ja, we gaan het beleven. Dankjewel.
Oké, dankjewel.
Nou, ik vond het super interessant. Fijn dat jij dit allemaal wil vertellen. Dat je de tijd hebt genomen ervoor om dat uit te leggen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat mensen hiervan vinden. Geen idee hoe dit over gaat komen. Ik vond het zelf heel erg leuk.
Goed zo.
Dus hartstikke bedankt hiervoor.
Ja, dankjewel.
En we gaan lekkere mooie koffies proeven.
Ja, goed zo.
En het gastronomisch vond ik ook erg leuk. Daar gaan we echt een beetje mee experimenteren.
Het zou leuk zijn.
Ja. We zitten hier in Baren, bij Barend Boot. Bij, nee, wat is het?
Ja,
bij Bootkoffie.
Bij Bootkoffie.
Ja, het was eigenlijk Jacob Boot vroeger.
Vroeger was het Jacob Boot. Ja. En je hebt Barend Boot. Daar heb je trouwens, je hebt het hele team van Boot. Want het team van Boot is enorm bevlogen. Waaronder Darja. Darja is nu de algemeen directeur van Boot geworden. Je hebt Rick, onze koffieinkoper en hoofdbrander. Je hebt Arnoud, onze belangrijkste medebrander van de koffie. Je hebt het verpakteam van Boot, waaronder Jochem en Erik.
Ja.
Die altijd, wanneer de koffies hier beneden vers gebrand zijn en in het grote vat vallen, dan worden ze eigenlijk zo snel mogelijk verpakt in kiloverpakkingen of in 250 grams verpakking. En je hebt de mensen in het magazijn van Boot hier, die de koffies direct verzenden. En dan heb je nog een koffiewinkel in de Laanstraat hier in Buin. En een hele mooie plek in Amersfoort.
En online verkoop je natuurlijk ook.
Ja. Ja.
Nou, dik voor elkaar.
Dankjewel.
Heel erg bedankt.
Yes, jij ook.
Ja, en daarmee is het interview met Barend Boot afgelopen. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft, dat je er wijzer van geworden bent. En dat je in je dagelijkse leven, persoonlijk of zakelijk, wat meer van koffie weet. Er zijn in deze serie Masterclass Gastronomie natuurlijk nog meer interviews. En ik wil je van harte uitnodigen om die anderen ook te beluisteren. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot een andere keer.